Waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben, dat is, nou, staat ook in het teken van het avondmaal. We gaan straks avondmaal vieren. En wat er eigenlijk inhoudt. Eigenlijk is de hele preek al wel een beetje genoemd, ook in de zangdienst en ook in de gebeden die uitgesproken zijn. Er is geen veroordeling meer dankzij het kruis van de Heer Jezus Christus, die al onze zonden op zich heeft genomen. Nou, ik heb ongeveer informatie van 2,5 uur, maar in verband dat we avondmaal vieren zal ik het beperken tot 2 uur. Ik blijf er wel binnen. Dus dan kunnen we alle kanten op. Nee hoor, dat komt voorgoed. In het teken dus wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En het is goed om daar vanmorgen dan eens even weer bij stil te staan. Het is het aloude evangelie en het klinkt allemaal zo bekend. Maar die diepgang, om dat steeds weer opnieuw te horen, dat is toch ook wel weer belangrijk. En ook het avondmaal vieren, dat mag je ook regelmatig doen. Je hoeft altijd niet in de gemeente. Je kunt het ook gerust thuis doen, dat doen wij ook wel regelmatig. En ook op de huiskring doen we het wel, zo af en toe. Je kunt het zelfs alleen doen, als je met de Heer Jezus bent, alleen kun je al avondmaal vieren. Ik wil zo eerst even 2 vragen zo even neerleggen. De eerste vraag is, door de zondeval van Adam en Eva zitten wij ook met die erfzonde. En ook ik ben een zondaar, of ik was een zondaar, maar ik ben een zondaar vanwege de zonde van één mens, vanaf de geboorte al. Er is eigenlijk geen goeds in mij, want we doen altijd nog weer verkeerde dingen. We zijn dus niet perfect. En ik denk dat we daar allemaal volmondig heel gewoon ja op kunnen beantwoorden. Want ik denk niemand dat er iemand is die zegt van ja, maar ik ben volmaakt en ik doe geen fouten meer, ik ben helemaal perfect. De tweede vraag is dan, ik ben gerechtvaardigd. De gerechtigheid vanwege de rechtvaardiging van de Heer Jezus Christus. Ook wanneer ik zondig, ben ik nog steeds rechtvaardig. En durf je dan ook ja op te zeggen? Of geef je dat een vrijbrief? Dan wordt het altijd weer een beetje moeilijker. Ik moet even naar mezelf denken. Afgelopen week, donderdag geloof ik was dat, toen was ik even een hek aan het schilderen. Onderdak met mij in de garage. Ik maak even een nieuw hek even voor. En ik had even een grote pot verf. En dat deed ik even in een shampootje. En toen was het shampootje weer wat leeg. Ik dacht, ik vul hem even bij. En ik heb in de garage een mooi betonvloer. En wat gebeurde er? Ik stoot per ongeluk het shampootje ondersteboven. En je mag 1 keer raden wat er gebeurde. Nou, de Bijbel die spreekt erover van dankt onder alles. Maar ik zei echt niet van dank u, Jezus. Maar er kwam wel, er kwam geen liederlijk woord uit je mond, maar ik zal maar niet zeggen, ik ben blij dat er niemand bij was, dat jullie er ook niet bij waren. Dus ik wil er maar mee aangeven, niemand van ons is perfect. En toch ben je en ben ik gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En moet je dan steeds weer je zonden opnieuw belijden en opnieuw weer bekeren? Nee, ik zei na die tijd gewoon van, Heer, sorry, dank u wel dat ik een kind van u ben. Dat is voldoende. Je hoeft niet iedere keer weer, oh, dan moet ik weer beleiden, dan moet ik weer dit en dan moet ik het weer in orde maken. Tuurlijk mag je wel dingen in orde maken en als je wat verkeerds hebt gedaan naar je naaste of naar je vriend of je man of vrouw. Dat is heel iets anders. Maar we zijn gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus Christus als je de Heer Jezus hebt aangenomen in je leven. Maar dan wil je een hele goede preek horen, dan moet je gewoon eens kijken naar Handelingen 13, waar Paulus, een van de, ik had het gezegd van de Bijbelleren, een van de grootste, die ons ook heel veel heeft nagelaten in de Bijbel. Al die brieven zijn van hem. En dat gaat dan in Handelingen 13, vanaf vers 16 geloof ik al. Het is een hele lange preek, maar ik wil er even een paar woorden uithalen. Het gaat dan ook helemaal over het begin en het ontstaan van het volk Israël, hoe God daar ook doorheen gewerkt heeft. En ook toen was er ook al genade, ook naar het volk Israël, maar ze leefden daar nog onder de wet. En hoe er nu een tijd is gekomen van het nieuwe verbond. En dan gaat er even vanaf vers 38, Handelingen 13 vanaf vers 38. Ik heb altijd nog gewoon mijn oude trouwe Bijbel. Misschien dat de nieuwe vertaling er wel op staat. Die staat er nog niet, maar die zal zo wel komen, ja. Vers 38. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door hem uw vergeving van zonden verkondigd wordt, ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Wordt ieder die gelooft, gerechtvaardigd door hem. Zie dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is, ziet, veracht en verwondert u en verdwijnt. Dus ze zagen het, ze keken, ze verwonderden zich en ze gingen weer weg. Want ik werk en werk in uw dagen, en werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Daar wordt aangehaald in Habakkuk in het Oude Testament, dat daar ook het evangelie ook onder de heidenen verkondigd gaat worden. En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat weer deze woorden te spreken. Dus over het nieuwe verbond, vergeving van zonden. En na het uitgaan van de synagoge volgden velen van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren. Ze volgden Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods. Moet je nagaan, van dat hier een geweldige prediker is en de dienst is afgelopen. En wij lopen dus allemaal achterna van, oh, blijf alsjeblieft nog bij ons. Zo hongerig waren ze. En de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. Soms vraag ik me wel af, waarom lopen de kerken leeg? Ik denk dat het heel vaak wel eens te maken heeft dat het kostbare evangelie niet meer echt radicaal gebracht wordt waar het op staat. Die boodschap van liefde, van genade en niet van onheil, niet van verdoemenis, niet van vervloeking, maar van genezing, van vergeving, van genade. En dan zien we dan ook in de verse staan, even verder, dat toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren. En allen die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof. Allen die bestemd waren ten eeuwige leven. Dan denken we al heel gauw aan van de uitverkiezing. Nou, ik denk dat je het zo mag zien, als je het evangelie hoort, vergelijk het met een trein. Je staat op het station en je kunt mee naar een bestemming. En je hoort die bestemming door het evangelie. Nou, dan stap je maar in de trein en je komt op je bestemming. Dan ben je ook uitverkoren, om het zo maar te zeggen. Maar je hebt de eigen keus en dat geldt voor alle mensen. En Paulus die spreekt hier dan ook heel duidelijk over het nieuwe verbond. We zijn nu niet meer in het oude verbond, maar onder een nieuw verbond gevestigd op het bloed van Jezus Christus. God denkt niet meer aan je zonden. Hij behandelt je niet op basis van je zonden. God behandelt jou op basis van wat Jezus deed aan het kruis. Hij is onze plaatsvervanger. De straf die wij verdiend hadden, is op hem gekomen. En daarom zijn we vrij. En dat is het verschil met het Oude Testament en het Oude Verbond. In het Oude Testament zegt God dat hij beslist onze zonden niet vergeeft. Hij doet dus zelfs bezoeken aan de kinderen tot aan het derde en vierde geslacht. En in het Nieuwe Verbond zegt God, aan je zonden zal ik beslist niet meer gedenken. Ik denk nooit meer aan je zonden. En ik denk dat in het Oude Testament ook net zo goed ook de genade was. Dat we niet altijd moeten denken van God straft en oordeelt. Maar we zien ook heel duidelijk dat ook de genade op heel veel mensen was in het Oude Testament. Die eigenlijk wel de straf hadden verdiend. Neem alleen even het voorbeeld van David en Bathsheba. Er was weer genade, er was genezing. Maar er waren wel gevolgen van al die zonden die hij gedaan heeft. En vele gelovigen, ook vandaag aan de dag, die hebben nog een oud verbond denken, om dat zo maar te zeggen. Ze zijn bang voor veroordeling en vervloekingen. En dat zien we niet alleen in wat wij er wel eens even noemen de zwarte kousenkerken. Maar dat komt in alle kringen komt er wel voor. Ook wij in een evangelische, charismatische gemeente. We denken ook nog wel eens. Oeh, nou heb ik het verkeerd gedaan. Is het nou wel in orde? Stel dat. En zo hoef je niet meer te denken. En dan denk ik aan het kruis. De laatste woorden die de Heer Jezus sprak. En het is volbracht. Dat staat in Johannes hoofdstuk 19. Dat gaan we ook nog even lezen. En dat vind ik een heel mooi hoofdstuk. Van, je weet wel, dat heb ik al vaker gedeeld. Ik mag altijd heel graag luisteren. Ook naar goede sprekers voor de televisie. Zoals Joyce Meyer bijvoorbeeld. Komt ook alle dagen voor de televisie. Lia is er ook fan van. En ik weet ook heel veel mensen ook hier in de gemeente. Andrew Womack is ook zo'n geweldige spreker. En dan ook Jozef Prins. En dit hoorde ik laatst, ik weet niet meer wanneer, ook van Jozef Prins. En daar ging dan over van het is volbracht en wat daaraan vooraf ging. En moet je vanaf vers 28, Johannes hoofdstuk 19, vanaf vers 28. We lezen er heel gemakkelijk overheen over zulke dingen. En dan lees je dat en je weet het, klinkt zo bekend. Dan moet je eens luisteren wat er staat. En kijk ook even naar de achtergrond, wat er gebeurde. Hierna zei Jezus, hij hing daar aan het kruis. Hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Je moet je even nagedenken wat er met de Heer Jezus was gebeurd. Hij was gemarteld, hij was geslagen, gegezeld, zijn rug was kapot. was geen aanzien meer, je kon hem niet meer herkennen, staat in, spreekt Jesaja over. Hij had een doornenkroon, die was op zijn hoofd geslagen. Al die doornen die drongen daar in zijn hoofd. Dat is één in al bloed. En daar hangt hij aan het kruis. En nog, toch dacht hij nog aan ons. Dacht hij eraan waarom dat hij daar aan de kruis hing. Zijn spijkers waren door zijn voeten geslagen, door zijn handen. Nou, hoe zou jij je gevoeld hebben? Maar de Heer Jezus, die dacht eraan waarom hij daar hing. Om elk schriftwoord te vervullen. En hij sprak het uit en hij riep: mij dorst. En dan denk je, waarom? Wat voor een schriftwoord was dat? Mij dorst. Ik heb altijd gedacht, zo werd dat van kinds af aan ook wel bijgebracht, dat de Heer Jezus op het laatst nog even met kracht wou zeggen: het is volbracht. En dat hij daarom ook even water nodig had. Maar dit heeft te maken met een vervulling, met een verbreking van een vloek. Met een generatievloek. En er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Waar staat dat zure wijn voor? En waarom werd het specifiek zo genoemd en wordt hier zoveel aandacht door Johannes aan besteed? Nou, als je afgelopen vrijdag naar gekeken hebt naar de Nederlandse Bijbelquiz, ik weet niet of je daar naar gekeken hebt, ik zie een paar handen. Er werd er ook nog genoemd in Jeremia 31 vers 29, wat dat inhield, er staat: in die dagen zal men niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. En ik vond het wel een hele mooie bevestiging, maar daar kwam ook het antwoord op. Dat heeft te maken ook met de generatievloek, dat ook de zonden worden bezocht aan de kinderen tot in het derde en de vierde geslacht. En die onrijpe druiven, die staan hier voor die zure wijn die de Heer Jezus daar even dronk. En ook deze laatste vloek van de generatievloek, van de erfzonde, of hoe je dat ook maar wilt noemen, werd daar aan de kruis op dat moment verbroken. En de Heer Jezus zei van: het is volbracht. En er is vergeving, er is genade. En iedere vloek, ook van het verleden, is verbroken. Hoeven we dan nooit meer te bidden voor ons voorgeslacht, ook dingen die er gebeurd zijn? Ik denk voor ongelovigen, als dat en de hand is, dan mag je daar echt wel voor bidden. En dan mag je er ook de Heer, want dat doen we nog wel, mag je de Heer er ook voor danken. Dank u wel, Heer, dat u ook aan het kruis ook deze vloek hebt verbroken. En dat er vrijheid is en dat er genade is. En met het drinken van de zure wijn en met één woord, ik vind het zo mooi, het is volbracht, verbrak Jezus ook deze vloek. En daarmee had hij alles volbracht. Heer Jezus en ook God de Vader, die dorste eigenlijk, als je zegt van: ik heb mij dorst, of mij dorst. Hij dorste eigenlijk naar ons allemaal. En daarom vieren wij ook steeds weer opnieuw het avondmaal, om dat te blijven gedenken wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. We kunnen heel gemakkelijk zeggen van: ja, geloven is ook belangrijk. Wie gelooft, zal hebben, die zal behouden worden. Maar het heeft te maken dat je ook gelooft in de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Want als je alleen maar gelooft in God, ook geloof je in God, zijn Zoon, in de Heer Jezus, en dat je dan ook denkt van: ik doe alleen ook rechtvaardige daden, dan kunnen we het nog niet redden. Het is alleen dankzij het bloed van de Heer Jezus. En daarom gedenken we daar ook iedere keer weer in het avondmaal. Maar iedere keer zie je weer, ook door de eeuwen heen, we hebben net de reformatie achter de rug, of de hervorming van Luther, hebben we net weer, is er over nagedacht, of heb ik een beetje gevierd, sommigen dan, ik niet, maar dat maakt me niet uit. Maar je ziet steeds weer, hoe kan dat, dat er steeds weer ons wordt ontroofd. Johannes 6, ook even naar kijken. Johannes 6, dat is eigenlijk een hele geliefde hoofdstuk voor mij, maar het is een heel lang hoofdstuk, meer dan 70 versen. En het begint met een geweldig groot wonder. Die spijziging van de 5000, met alle vrouwen en kinderen waren niet eens meegerekend, dus er waren duizenden mensen. En dus er staat ook van dat ze er waren om de tekenen die de Heer Jezus deed. En dan gaat de Heer Jezus weg en dat gaat op zee, op het meer, met de discipelen. En dan komt er een storm en dan steken ze plotseling over. En de volgende dag komen ze aan de andere kant van het meer. Zo plotseling waren ze daar in één keer. Dat is ook wel een wonder op zich, maar daar ga ik nu verder niet op in. Maar de scharen, al die mensenmassa, die waren hongerig. En die hongerig naar het evangelie of hongerig naar de brood. Ik denk van dat, want dat zei de Heer Jezus ook. En ze gingen weer naar hem toe en er was weer een hele grote schade. Voorwaar, zeg ik u, zei de Heer Jezus, jullie zoeken mij niet omdat jullie tekenen gezien hebben, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben. Nou, en dan begint hij het echt het evangelie te brengen. Maar dat konden ze ook nog niet begrijpen en verstaan, omdat de Heilige Geest ook niet over hen gekomen was. Maar in vers 63 staat dan ook, de geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut. Ze konden het dus nog niet verstaan, daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. En de Heer Jezus zegt vanaf vers 47, Johannes hoofdstuk 6, vanaf vers 47, voorwaar, en er staat al een paar keer in dit hoofdstuk, en voorwaar, als de Heer Jezus dat zegt, of dat gezegd wordt in de Bijbel, dan kun je er ook echt van uitgaan dat een stellige waarheid is. Het is heus waar, het is werkelijkheid. Voorwaar, je kunt er niet omheen. Ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood. Daarom avondmaal vieren we brood en wijn, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Nou, de Joden dan die streden onderling en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus zegt weer tegen hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, heb gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk de Vader gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En dit zei je dan lerende in de synagoge te Capernaum. Nou, dan gaat het verder. Vele van zijn discipelen die hoorden dit van zijn volgelingen dan. En we zeiden ze, deze reden is hard. Wie kan dat verstaan? En ze dropen allemaal weg. Allemaal, al die schade, al die mensen gingen allemaal weg. Totdat alleen de 12 discipelen nog overbleven. En we zeggen de Heer Jezus, of laatste vers 66, daar staat van toen afkeerden velen van zijn discipelen terug. En er gingen niet langer met hem mee. En Jezus zegt dan tegen de 12, zullen jullie ook maar niet weggaan? En dan kwam Petrus, de vurige Petrus, ja, maar tot wie anders zouden we gaan dan tot u? Want u hebt woorden van eeuwig leven. En wat zegt de Heer Jezus dan? Want ik denk het hier toch ook wel. Ik zeg het met mijn eigen woorden, toch ook wel behoorlijk frustrerend geweest moest zijn voor de Heer Jezus. Het kwam tot de zijnen, zegt Johannes in hoofdstuk 1. Het kwam tot de zijnen, tot het volk Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat zegt de Heer Jezus dan na de woorden van Petrus? Hij zegt van, heb ik jullie 12 niet uitgekozen? En een van jullie is een duivel. Daar bedoelde hij Judas mee die hem later zou verraden. En toen gingen ze weg. Dat was het einde van hoofdstuk 6. En daarom zien we ook steeds weer opnieuw, lieve mensen, dat bij de ware boodschap van het evangelie, dat er steeds weer verzet komt. Je ziet een keer net alsof het ons weer ontroofd wordt. Die geweldige boodschap van God en van de Heer Jezus Christus. Je ziet al vanaf het paradijs dat het bedorven werd. Dat het werk van God werd door de tegenstander kapot gemaakt. En zo is het steeds weer, wordt het weer ontroofd. En Jezus, die gaf ons een sleutel waarmee we bezit kunnen nemen van onze erfenis. En dat is wat Satan ook steeds weer door de eeuwen heen de gelovigen af wil pakken. En Luther die ontdekte ook, of die herontdekte eigenlijk ook deze boodschap. En de kerk was een instituut geworden. En ze moesten het doen, door goede werken moesten ze het verdienen. Aflaatbriefjes, ik weet niet of je dat nog weet. Het vage vuur, daar konden ze geld betalen. En dan, zodra het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Dat soort theorieën hadden ze. Waar ze vandaan haalden, weet ik ook niet. Maar het volk mocht de Bijbel niet lezen, kende het woord niet. En zo was dat een en al eigenlijk ellende. En het ware evangelie werd toen niet meer verkondigd. En Luther bracht daar weer een ommekeer in. En ook dat, na die 500 jaar, al die eeuwen heen, zien we eigenlijk iedere keer weer hetzelfde gebeuren. Dat die boodschap van genade, die boodschap van onverdiende gunst, om het zo maar eens te zeggen, dat die heel gemakkelijk weer ontroofd wordt. Lieve mensen, Tretje sprak het ook nog heel duidelijk uit in haar gebed zo straks, er is geen veroordeling meer voor hen die in Jezus zijn, die Jezus kennen. En Paulus die legt er ook uit, heel duidelijk ook in de brieven, vooral de brief aan de Romeinen, is er ook heel duidelijk over, bijvoorbeeld in hoofdstuk 6, vers 1 tot 15, daar staan die hele lange zinnen van Paulus. Nou, ik ga het niet allemaal lezen, maar samengevat, dan komt het hierop neer, dat God belastte Jezus met onze zonden. Zo is Jezus voor onze zonden gestorven. En dan staat er in vers 10 van hoofdstuk 6, Romeinen, want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens en voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En dan vers 11, zo moet het ook voor jou vaststaan. Dus dat zo, dat slaat erop hoe de Heer Jezus voor ons de dood ingegaan is. Op dezelfde manier moet het ook voor jou vaststaan dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En dat dood zijn voor de zonde, dat vertalen wij heel, heel gemakkelijk in van, oh, nou mag ik niet meer zondigen. En oh wee, als ik zonde doe, oh, dan moet ik dat weer belijden en dan moet ik het weer in orde maken. Maar dat staat hier niet. We zijn dood voor de zonde, ook al hebben we zonde gedaan, dan nog ziet God ons als levend, zoals Christus. Maar levend voor God in Christus Jezus. En hoe stierf Jezus voor de zonde? Onze zonden werden hem toegerekend. En zo moeten, of werden hem toegerekend. En zo moeten wij ook onszelf rekenen. Wij zijn met Jezus en alleen door hem voor de zonde eens en voor altijd gestorven en leven voor God in Christus. Ja, en dan denk je heel gemakkelijk, nou, dat geeft een mooie vrijbrief om te zondigen. Nou, dat is eigenlijk wartaal en het slaat nergens op. Het offer van de Heer Jezus, dat was een volmaakt offer, dat was een heilig offer. En als je de Heer Jezus kent, lieve mensen, we hebben het zo straks ook in de zangdienst, ook in de gebeden. Het gaat ook hier in de samenkomst maar om één persoon. En dat is om onze Heer en Heiland Jezus Christus. En we zijn niet volmaakt en omdat wij hem lief hebben in alles voor wat hij voor ons heeft gedaan, dan heb je toch ook een hekel aan alles wat niet van God is. En dan wil je niet meer zondigen. En als er dan dingen gebeuren, neem even zo'n simpel verfpotje die ondersteboven valt en die knalt daar over zo'n betonnen vloer. Alles, schoenen zaten onder de verf en weet ik voor wat. Ik zal niet verder niet uitweiden. Ook al heb je dan, want zonde is zonde. Of er zoiets gebeurt en je zegt even iets wat niet klopt. Of je bent een crimineel. Zonde is zonde voor God. Het is de wet die volmaakt is, die perfect is, maar we hebben de wet dan overtreden, hoe dan ook. En de wet, weten we wel, is door de Heer Jezus, die is door Mozes gekomen, maar de genade en de waarheid door de Heer Jezus Christus. En dat is zo'n geweldig offer wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En als we nu nog even kijken naar het avondmaal. Hoe we het avondmaal vieren, dat gaan we nu nog even lezen. Tot slot. Nou, dat duurt ongeveer net zo lang als dat ik gesproken heb misschien, dat weet ik niet. Maar ik had ook in de voorwoord nog gezegd van het onderscheiden van het lichaam. Wat houdt dat eigenlijk in? Maar we gaan, maar het duurt niet zo lang meer. Het valt ook alweer 10:45, het schiet alweer op. 1 Korinthe 11, vanaf vers 20. Heb ik gelezen. Normaal met het avondmaal, dan lezen we altijd vanaf vers 23. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen enzovoort. En nu gaan we even daar vooraf. 1 Korinthe 11 vers 20. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heeren. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel. Zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. En dat slaat eigenlijk op vers 27. Zegt Paulus, wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des Heeren drinkt, die zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. En wat hebben wij ervan gemaakt? Oh, we moeten helemaal volmaakt, rein en mag geen zonde meer zijn. We moeten alles goed maken voordat we aan het avondmaal mogen. En dat zegt Paulus helemaal niet. Hij heeft er over onwaardige wijze. Hij heeft er niet over dat jij onwaardig bent. Maar je kunt, ook al ben je gerechtvaardigd, je kunt op een onwaardige manier deelnemen aan het avondmaal. En dat moet niet, zegt Paulus. Dan moet je omdenken dat je dat niet doet. Maar wat deden ze? Ze maakten er een vreedpartij van. Wij vieren dan schijnbaar heel anders avondmaal als wij dat doen. En misschien ook meer eten. En dat ze denken, jongens, we gaan erheen om onze buiken maar vol te eten. Dus er was niet waarde. Er was niet waarde naar de Heer Jezus toe. Die dat instelde, het avondmaal, om hem te gedenken. Voor wat hij voor ons heeft gedaan. Dus daar had het mee te maken. En zelf heb ik bij overlevering, zegt Paulus dan, van de Heere ontvangen wat u weder overgegeven hebt. Dus de Heer, de Paulus heeft dat, de discipelen waren erbij met de instelling van het avondmaal, maar Paulus heeft dat door openbaring zelf van de Heer Jezus ontvangen. En in de nacht waarin hij werd overgeleverd, dat hij een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker, dat is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet, en de beker drinkt, verkondig gij de dood des Heren, totdat hij komt. En vers 27 nog even weer. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des Heren drinkt, die zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet er dan van het brood en drinken uit de beker. Ik weet nog wel van, misschien dat ze dat nog wel doen in kerken, dat ook van tevoren, op de kerkenraad, dan voor het avondmaal, een week, 14 dagen voor die tijd, dan was daar de zogenaamde censura morum. Dan moesten ze ook, eigenlijk allemaal werd hun gevraagd van, nou sta je goed voor de Heer om het avondmaal te kunnen vieren. En nou, op zich was er misschien niks mis mee, maar van de andere kant denk ik van, jongen, als jij je rot voelt, of je hebt je net gezondigd, of je hebt net die verfpot onder zijn bogen gegooid, en er is avondmaal, nou dan ga je toch naar het avondmaal, want het avondmaal is toch bestemd voor zondaars, toch niet voor volmaakte, perfecte mensen. Daarom, we mogen altijd aan het avondmaal verschijnen. Als je dat vanuit een oprecht hart doet, voor de Heer. En dan gaat het verder. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. En dan komt het, daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. En er ontslapen niet weinigen. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. En er ontslapen niet weinigen. Waarom? Omdat je het lichaam niet onderscheidt. Ik denk dan, er is ook iets tegenovergesteld, is ook waar. Als je het wel onderscheidt. Als je het lichaam wel onderscheidt, dan hoeft er geen lang zoveel zieken niet meer te zijn. Of lang zoveel doden niet meer. Lang zoveel ellende niet meer. Als je het lichaam wel onderscheidt. En dit is iets wat toch wel heel diep gaat. Want wat is het lichaam onderscheiden? Nou, Jezus zei in Matteüs hoofdstuk 26. Daar bij het laatste avondmaal, bij het instellen van het avondmaal met zijn discipelen. Hij nam een brood. Hij dankte ervoor. Hij brak het en zei, dit is mijn lichaam voor u. Dat voor u gegeven wordt. Punt. Dus het brood staat voor zijn lichaam. En daarna nam hij de beker. Deze beker, dat is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. We weten, het bloed is voor vergeving van zonden, waardoor wij het leven hebben ontvangen. Waarom was de Heer Jezus daar niet duidelijker in? Want wij denken nu, het avondmaal, dat vieren wij, omdat de Heer Jezus het voor ons heeft volbracht. De straf die voor ons was, hij het offer aan het kruis. Daardoor hebben wij het leven, het eeuwige leven ontvangen. Als wij ook echt in hem geloven en dat ook belijden. Nou, je ziet dat de Heer Jezus ook heel vaak sprak in gelijkenissen. Vanaf het moment dat de Joden begonnen te morren tegen de Heer Jezus. En hem ook afwezen als de Messias. Begon de Heer Jezus in gelijkenissen te spreken. Om de waarheid te verbergen voor hen die niet hongerig waren of het niet al te serieus namen. Neem Johannes hoofdstuk 6, wat we net hebben gelezen. En in gelijkenissen onthult hij waarheden voor hen die wel hongerig zijn. En daarom vroegen de discipelen ook om uitleg. En Jezus zei dan daarom, aan u is gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. En die wouden mij met zeggen dat Als je geen honger in mij niet serieus neemt, waarom zou ik je dat dan allemaal precies uitleggen? Alle gelijkenissen die de Heer Jezus vertelde, de discipelen vroegen hem dan, en heel vaak daarna, wat bedoelde u daarmee? En de Heer Jezus legde het uit. En zo is het eigenlijk ook met het onderscheiden van het lichaam, dat de Heer Jezus ook zei, dit is mijn lichaam, dit brood wat voor jullie gegeven wordt, en verder niet. En dat heeft te maken dat, wat Jesaja het ook over heeft, dat er staat voor onze genezing, voor onze voorspoed, voor welvaart, voor genezing, voor vrede, voor rust, voor blijdschap. Daar staat het brood voor onze genezing. Het is volbracht, door zijn striemen zijn wij ook genezen. Jesaja is er heel duidelijk over. En dat is het onderscheiden van het lichaam. Als je dat brood ook neemt, en het brood is gebroken en je neemt ervan, dan mag je ook weten van, Heer, dank u wel dat u ook voor mijn genezing staat. En er zijn nog veel zieken onder ons. En we hebben die laatst ook, dat weten jullie wel, ik kreeg weer een boezemfibrillatie. Zulke dingen gebeuren. En dan zeggen we ook wel, Heer, hoe kan dat? En dan bidden we er ook voor van, Heer, allen die tot u kwamen, die werden genezen. Maar toch, daar hebben we altijd geen antwoord op, mogen we weten dat de Heer Jezus gezegd heeft, ook je ziekten heb ik op mij genomen. Door mijn striemen ben je genezen, hoe het ook verder is. En daarom wil Jezus ook de zegen van gezondheid geven aan hen die gretig zijn naar het woord van God. En hen die het woord willen bestuderen en hem ook daarin zoeken. Mijn volk gaat in onder door gebrek aan kennis, staat al in het Oude Testament. En dat is waar. Er staat zoveel meer in de Bijbel dan wat wij vaak delen en zeggen. Zo neem even dat in Johannes hoofdstuk 19 wat ik deelde. Dat zure wijn, mij dorst, waar staat het voor? Je leest er heel gemakkelijk overheen. Maar het heeft ook te maken dat toen ook de Heer Jezus een vloek verbrak eigenlijk. Ook door zijn lijden, door zijn sterven. En eigenlijk de climax van alles, dat is eigenlijk, kijk eens naar het Oude Testament of in Genesis in het paradijs, wat daar gebeurde. Er stond de boom van kennis van goed en kwaad en er stond de boom des levens. En ze mochten niet van die boom van kennis en kwaad eten. En toch gebeurde het. Eén hapje van die boom, van die vrucht van de boom, van de eerste Adam. Gevolg, ziekte, de zonde, aftakeling, dood, afwijzing, strijd, onvrede, noem maar op, veroordeling enzovoort. En dan komt de tweede Adam, staat in de Bijbel van de laatste Adam, niet de tweede, want dan zou er ook nog een derde en vierde kunnen komen, maar de laatste Adam, één hapje van dat brood. Is dat niet geweldig? Dat we straks ook avondmaal mogen vieren. Eén hapje van dat brood. Wat we dan doen. En dat mag je iedere keer weer doen. Echt staat lijnrecht tegenover die hap van die vrucht. Van de boom van kennis, van goed en kwaad. En wij mogen telkens weer een hapje nemen van de boom des levens. En dat staat voor overvloed. Voor leven. Voor herstel. Voor behoudenis. Geen veroordeling meer. De Heilige Geest ook als schaven ontvangen. En noem maar op. Alle zegeningen zijn voor u, zijn voor mij, zijn voor ons. Halleluja. Amen. Amen.